Gemeente, ik doe u de volgende afkondiging en dat is dan de tweede huwelijksafkondiging van Harro van Voorst en Linette Alderliste. De bevestiging van hun huwelijk zal, zo de Heere wil, plaatsvinden aanstaande vrijdag 8 november om 14:00. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de zesde psalm, het tweede en het negende vers. Vergeef mij al mijn zonden en de Heer wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. 2 en 9 van psalm 6. Gemeente, wij luisteren nu samen naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heren zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heren uw God, dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord Gods uit het Lucas-evangelie, Lucas 15, daarvan de versen 11 tot en met 24. Lucas 15, de versen 11 tot en met 24. En in aansluiting aan de lezing van deze schrift zingen we Psalm 86, het 3e vers. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Lucas 15, vers 11. En hij zeide: een zekere mens had 2 zonen, de jongste van hen zeide tot de vader: Vader, geef mij het deel van het goed dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon alles bijeenvergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land. En heeft aldaar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in dat land en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land. En die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten, en niemand gaf hem die. En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij: hoevele huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood, en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten: brengt hiervoor het beste kleed en doet het hem aan. En geeft hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. En brengt het gemeste kalf en slacht het. En laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn.
Thank you.
Gemeente, wij lezen vanmorgen verder in het boek van de profeet Zacharia. En onze tekst vindt u in het derde hoofdstuk, de versen 4 en 5. Zacharia 3, de versen 4 en 5. Toen antwoordde hij en sprak tot degene die voor zijn aangezicht stonden, zeggende: doet deze vuile klederen van hem weg. Daarna sprak hij tot hem: zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen, en ik zal u wisselklederen aandoen. Die, zeg ik, laat ze een reine hoed op zijn hoofd zetten. En ze zetten die reine hoed op zijn hoofd, en ze togen hem klederen aan. En de engel des Heren stond daarbij. Wij gaan samen eerst de Heren om zijn onmisbare zegen bidden. Wij denken in onze voorbeden aan zuster Vroegendewijs Schilperoord uit de Hoflaan, die in de afgelopen week in het ziekenhuis in Dirksland moest worden opgenomen, die daar voor onderzoek is en nu op de uitslag van het onderzoek wacht. We bidden ook voor broeder Kees Struik, die deze week in het ziekenhuis in Nicasia in Rotterdam moet worden opgenomen om daar een voetoperatie te ondergaan. En we denken vanmorgen ook weer aan onze oude broeder Hollaar, die voor de poorten van de dood ligt. Laten wij samen de Heere bidden. Heren, ook in dit morgenuur op deze uw dag willen wij ons eerst weer voor uw heilig aangezicht stellen. We danken u ervoor dat u ons deze dag geeft. Deze dag die naar uw naam genoemd is. Deze dag die geen werkdag is. De dag waarop we van onze dagelijkse bezigheden mogen rusten. Om ons des te meer te geven aan de dingen van uw dienst en van uw koninkrijk. Laat het ons een vreugde en een voorrecht zijn, o God, dat we deze dag mogen hebben en keer op keer wekelijks die zondag van u mogen ontvangen. Laat het nooit sleur worden, ook niet als we naar de kerk gaan en als we ons onder de prediking van uw woord zetten. Maar laat het ook vandaag bij ons mogen wezen, Heren, met verwondering in ons hart en ook met dankbaarheid dat u ons nog deze middelen der genade geeft. En laten wij met een heilbegerig hart hier onder de prediking van uw woord mogen zitten, met de bede in de ziel: Heere, spreek en geeft u ons oren om te horen. En zo willen wij uw naam ootmoedig danken, Heere, voor al de goede gaven die wij van u, de Heere, hebben ontvangen. En dat is heel veel geweest, wat we ook in de afgelopen week weer kregen. En juist daarom is het ook zoveel, omdat het onverdiend is wat onze kant van de zaak betreft. Ja, niet alleen onverdiend, maar Heren, door onze zonden hebben we u ook reden gegeven om ons al die zegeningen te onthouden en ons ervan te beroven. Dat laatste deed u niet, maar u bent nog altijd de zorgende en de onderhoudende God. Niet alleen de schepper van ons leven, maar ook degene die in uw voorzienige trouw steeds maar weer zorgt dat er alles is wat we nodig hebben. Ondanks onze zonden, ondanks dat we zoveel malen en zo menig keer tegen u gezegd hebben: wijk van ons, want aan de kennis van uw wegen hebben we geen lust. Ondanks het feit dat we zo vaak u, de Heere, hebben vergeten en u hebben kunnen missen. O God, vervul onze harten met verwondering, maar ook met beschaamdheid, met verootmoediging. Want wij zullen toch op de rechte plaats moeten komen. En we zullen toch moeten erkennen, ook voor uw heilig aangezicht, o God, dat wij geen rechten hebben, maar dat we onwaardige mensen zijn. Dat we niet waard zijn, zoals die verloren zoon tegen zijn vader zei, om door u onderhouden te worden. En nog minder om uw kinderen genaamd te worden. Wij willen u bidden, Heere, geef ons die rechte gestalte van verootmoediging, maar ook van verwachting. Want dan mogen we naar de kerk gaan, Heere, en dat is toch ook uw eigen inzetting. En er is een boodschap van u en dat mag verwachting geven. U komt met het evangelie, met de blijde boodschap, de verkondiging van die zaligmaker en van zijn zaligmakers werk. De verkondiging van het offer dat hij gebracht heeft en de weg die hij ontsloten heeft en de gerechtigheid die hij heeft aangebracht. De verkondiging van die dingen, Heere, die een mens, een zondig mensenkind, zo zeer nodig heeft. Die hij zichzelf nooit kan geven, die hij voor zichzelf nooit kan verwerven, maar die er nu allemaal toch zijn, dankzij de verdiensten van Christus, en die gereed liggen om uitgedeeld en toegepast te worden. Heere, laat er inderdaad verwachting in ons hart zijn, een uitzien, een bede dat gij tot ons spreken wilt, en dat deze kerkdienst zo ook tot een gezegende mag worden. Voor het eerst in ons leven of bij vernieuwing. Wat we de eerste keer nodig hebben, Heere, dat blijft nodig. Altijd maar weer is het nodig dat u onze ogen opent voor de schatten die in uw woord geopenbaard liggen. Altijd maar weer is het ook nodig dat u onze oren erop afstemt, opdat we zouden horen wat gij te zeggen hebt. De oorpoort zit zo vaak verstopt. En er is al zoveel tot ons oor gekomen en er is al zoveel dat onze aandacht gevraagd heeft, dat we daar zo helemaal mee bezet kunnen zijn, zodat er voor dat woord van u geen plaats meer is en dat de boodschap niet tot ons doordringt. Daarom, o Heere, open onze oren bij aanvang en bij voortgang en geef dat wij luisteren mogen en dat we ter harte mogen nemen. En wilt u daartoe ook, en dat allereerst ook, onze harten openen. Bij Lydia deed u dat. Ze luisterde, ze hoorde naar datgene wat er gesproken werd, en toen opende u haar hart, en toen nam ze acht op wat van uwentwege gesproken werd. Toen werd haar luisteren intensiever, toen werd het eigenlijk toch ook heel anders. Toen ging ze ook met haar ziel luisteren, en die ziel was als een land waar de regen in terecht kon. Heere, schenk ons dat ook. Schenk ons dat ook in deze morgen. En geef ons zo een gezegend uur. Niet alleen ons hier, maar we denken ook aan hen die met ons meeluisteren. We dragen ze aan u op, Heere, onze zieken, onze bejaarden. Geef hen uw hulp en uw bijstand. En geef uw zegen ook over het woord dat ze vandaag met ons mee mogen horen. En zegen uw woord overal waar het gebracht wordt, Heere. Laat het om te beginnen gebracht worden naar de zin en mening van uw Heilige Geest. En zegen daartoe degene die gij geroepen hebt om dat woord te verkondigen, met de bekwaammakende werking van uw Heilige Geest en met het rechte inzicht in uw woord en met de vrijmoedigheid om het woord ook te spreken zonder aanzien des persoons. En niet naar de mond, maar naar het hart van Jeruzalem. Zegen, Heere, dat werk. Zegen uw woord wereldwijd. En wilt gij er uw werk door doen? Wilt gij uw koninkrijk doen komen en uw naam verheerlijken? En wilt gij zo uw rijk uitbreiden, o God, en de werken van de boze verstoren en zijn plannen verijdelen? Zegen gij alles wat op uw zegen wacht, ook op deze dag. En laat blijken, Heere, dat u doorgaat met uw werk, met het vergaderen van uw gemeente, met het bekeren van zondaren, met het onderwijzen van uw volk, met het stichten van uw gemeente. En dan dragen we bijzonder ook onze zieken aan u op. Zuster vroegende wij die in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Heere, zij wacht op uitslag, geef dat die gunstig en bemoedigend mag zijn en dat de dag ook spoedig mag aanbreken dat ze weer naar haar eigen woning mag terugkeren. En laat zij in het ziekenhuis ook ervaren dat u daar ook van haar af weet en dat u daar haar bezoekt. Denk aan onze broeder Struik. Hij moet weer naar het ziekenhuis, nu voor een ander soort ingreep als enige tijd geleden. Maar net zo afhankelijk als toen is hij ook nu. Gaat u met hem mee en wilt u het ook dit keer nog weer wel maken? Hem doorhelpen, En zo de uitslag doen zijn, Heere, dat het tot verwondering en tot dankbaarheid mag zijn. En laat hij ook in deze weg als opnieuw mogen ondervinden dat uw oog wakend over hem open is. Voor zijn lichamelijk welzijn en net zo goed ook voor zijn geestelijke belangen. We denken ook aan onze oude broeder Hollaar. Heere, er ligt een hele moeilijke week achter hem. Een week van lichamelijk lijden, maar ook van geestelijke worstelingen en benauwdheden. We bidden van u, denk aan hem in uw genade. En wilt u in deze uiterste ogenblikken van zijn leven uw hand nog zegenend over hem uitstrekken? Mensen kunnen geen hulp meer bieden. Misschien wel wat verlichting brengen wat het lichamelijke lijden betreft, maar ook wat de kwaal betreft is alles wat mensen zouden kunnen doen ijdelheid en zonder enige vrucht. Zeker ook als het om zijn zielenheil gaat, Heere. Ook dan is het alles zo van u afhankelijk. Wilt gij tot zijn ziel spreken en wilt gij hem dat licht van uw genade doen zien en die genade hem ook deelachtig doen zijn, opdat hij zo zijn anker in u de Heere mag uitwerpen en zo zijn hoop op u de Heere alleen mag stellen. Zegen hem, zegen ook zijn vrouw die van zo nabij dit lijden en deze worstelingen meemaakt samen met de kinderen en wilt u ze alle ondersteunen ook in deze moeilijke weg. En wilt u uw kracht geven in hun zwakheid. Doe er ons allebei stilstaan, Heere, dat we toch maar beter in onze Schepper kunnen gedenken, in onze goede dagen, in onze gezonde jaren, in de dagen van onze jeugd, zoals u onszelf toeroept in uw woord. Maar zeker ook voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen van welke wij zullen zeggen, ik heb geen lust in dezelfde. Heere, geef dat we haast mogen maken om geborgen te worden. En om als de dag van sterven komt ook zo geborgen te zijn. Schenk ons dat heil en vergeef ons onze zonden. Heere, neem weg al onze ongerechtigheden. We vragen u het om Jezus wil, uit genade alleen. Amen. We zingen Psalm 32, het eerste en het derde vers. 32, het eerste en het derde vers. Welzalig gij wiens zonden zijn vergeven. En ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Thank you. U begrijpt dat het woord van God van vanmorgen heel nauw aansluit aan datgene wat we vorige week zondag met elkaar lazen in het begin van het derde hoofdstuk van de profetieën van Zacharia in dit vierde nachtgezicht, waarin aan Zacharia de hoge priester Jozua getoond werd. De Heere had immers beloofd dat hij tot Jeruzalem zou weerkeren, dat in Jeruzalem zijn huis weer zou herbouwd worden en dat de dienst des Heeren in het huis des Heeren zou hersteld worden. Maar dan is de vraag aan de orde, kan dat wel? Zijn er dan ook inderdaad mensen die in dat huis des Heeren de dienst des Heeren kunnen waarnemen? Zijn de priesters, zijn de levieten geschikt, en nog breder gezegd, is het volk wel geschikt om daar in Gods huis de Heere te ontmoeten? En toen de Heere Zacharia dat vierde nachtgezicht liet zien, toen is het aan Zacharia duidelijk geworden dat er eigenlijk geen sprake zou kunnen zijn van een herstelde dienst van God in het huis des Heeren. Want de hoge priester, en hij is de vertegenwoordiger van al de priesters, en hij is eigenlijk ook de vertegenwoordiger van het hele volk, de hoge priester is gans en al ongeschikt voor het werk in het heiligdom. Hij moest afgekeurd worden, weggestuurd worden, ontslagen worden. En in hem niet alleen hij, maar ook de priesters en ook het hele volk. Want hij staat daar, zo zag Zacharia, met vuile klederen bekleed. En toen de duivel aan zijn rechterhand stond om hem te wederstaan, om hem op die vuile kleren te wijzen en beter nog om God, om de Heere voor wie Jozua gesteld is op die vuile kleren te wijzen, en om daarmee toch eigenlijk uit te spreken dat God deze Jozua metterdaad moet afkeuren, toen heeft Jozua op die beschuldigingen geen antwoord kunnen geven. Van hem lezen we geen woord. Hij zwijgt. Hij moet ook zwijgen. Zoals elk mens moet zwijgen als de wet hem gaat aanklagen. En als zijn zonden hem ordentelijk voor de ogen geplaatst worden. En als alle verontschuldigingen en alle tegenwerpingen en alle zogenaamde verklaringen geen steek meer houden. En ze ons in de mond besterven. Alle mond zal gestopt worden. Maar gelukkig voor Jozua was daar ook de engel des Heren. En die engel des Heren gaat het voor Jozua opnemen. In de eerste plaats door wat hij tegen Satan zegt. De Heere schelde u, gij Satan. Ja, de Heere schelde u die Jeruzalem verkiest. Is deze mij niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Satan wordt weggejaagd. Heeft hij dan geen gelijk? Als Satan gelijk heeft, is hij nog een leugenaar. Als Satan de wet gaat gebruiken om een mens het verderf aan te zeggen, dan is hij nog een leugenaar. Want dan zoekt hij de ondergang van die mens. Dan beroept hij zich alleen op die gerechtigheid Gods, dat de Heere de schuldige geenszins onschuldig houdt. Maar dan weet Satan en wil Satan ook niet weten van die andere gerechtigheid, dat God in Christus en om de verdiensten van Christus aan veroordelenswaardige en doemschuldige zondaren uit genade toch het leven wil schenken. Die gerechtigheid dat God barmhartigheid bewijst aan de schuldige. En omdat Satan daar niet van weten wil, mag hij deze beschuldigingen niet inbrengen. En wordt hij door de engel des Heren als het ware weggejaagd met die krachtige uitroep, de Heere schelde u, ondanks de geveinsde vroomheid van de duivel, blijft hij toch de duivel, de Satan, de tegenstander, de aanklager der broederen. En in al zijn woorden, ook in zijn vroom ingeklede woorden, spreekt zijn vijandschap tegen God en met name ook tegen de zondaarsliefde van God en de genade van God. En die engel weet, die engel des Heren, en ik zeg dat nu nog één keer, maar u weet dat dat is de oudtestamentische verschijning van de zonen Gods. Die engel des Heren weet van een andere gerechtigheid, waar Satan niet van weten wil, dat God genade bewijst aan onwaardigen. En dat hij dat doet op grond van zijn welbehagen. Want weer brengt hij de verkiezing ter sprake die Jeruzalem verkiest. En daar moet de duivel voor wijken. Hij moet God die ruimte laten om als de soevereine God zich te ontfermen over wie hij zich ontfermen wil. Maar als Satan dan al tot zwijgen gebracht is, want van hem lezen we nu niets meer, dan moet er toch nog meer gebeuren. Want de wet is nog niet tot zwijgen gebracht. Die wet klaagt Jozua nog altijd aan. Die vuile kleren van Jozua, die zijn altijd nog een aanklacht tegen hem. En een verklaring dat hij ongeschikt is voor het werk in het heiligdom. En dus moet niet alleen de Satan tot zwijgen gebracht worden. Maar ook de wet moet nog gaan zwijgen. En dat kan de engel des Heren niet bereiken op dezelfde manier waarop hij Satan tot zwijgen brengt. Hij kan Satan schelden, hij kan tegen Satan zeggen, de Heren schelde u. Want Satan deugt niet. Maar hij kan tegen de wet niet zeggen, de Heren schelde u. Want die wet deugt wel. Die is heilig. Die is rechtvaardig en die is goed. Maar hoe moet de wet dan tot zwijgen komen? En hoe moeten de beschuldigingen die Gods wet tegen Jozua uitspreken, hoe moeten die beschuldigingen dan tot zwijgen komen? Dat kan alleen als aan de wet een volkomen genoegdoening gegeven wordt. En dus heeft die engel des Heren nog heel wat meer te doen dan wat hij tot nog toe gedaan heeft. Let u er nog even op dat die vuile kleren van Jozua hem bedekken. Dat waren, zo zagen we, de hoge priesterlijke kleren. Het waren geen kleren die hij zelf gemaakt had. Dat waren kleren die bij God vandaan kwamen. En die op Gods bevel zo en zo vervaardigd waren. Die hoge priesterlijke kleren van Jozua waren een geschenk Gods aan deze man gegeven. En door die hoge priesterlijke kleren die God aan hem gegeven had, was deze man geroepen tot dat werk in het heiligdom. Het gaat hier dus over een mens die al wat van God ontvangen heeft. Maar die de gaven Gods heeft verontreinigd. En die wat God geschonken heeft, bezoedeld heeft. Het is duidelijk, ook uit wat we vanmorgen als onze tekst hebben, dat die vuile kleren voor de zonden staan. Want aan het eind van het vierde vers horen we de Heere, horen we de engel des Heeren zeggen, zie, ik heb uw ongerechtigheid weggenomen. Als die vuile kleren van hem uitgedaan zijn, dan zegt de Heer, ik heb uw ongerechtigheid weggenomen. Ongerechtigheid is het dus. Dat is misdaad. Dat is verdraaidheid. Dat is het gaan op kromme wegen. En daarin van de Heere afwijken. Dat is de Heere de rug toekeren. En daarin wordt dan de zonde van Jozua getypeerd. En van de Heere afwijken. En daar zit de gedachte achter dat het ook nog allemaal maar niet per ongeluk gegaan is. Dat het maar niet een lot is dat heel per ongeluk Jozua getroffen heeft. Maar dat hij het eigenlijk zelf ook niet kon helpen en dat er nog verzachtende omstandigheden zijn. En dat er nog verklaringen voor aan te voeren zijn. Nee, het woord ongerechtigheid laat weten dat er geen verontschuldiging meer is. Dat het moet en vrijwillig zo met zijn kleren gegaan is. Het was zijn keus. Zoals het onze keus ook is om van de Heere af te wijken. Het is geen lot dat ons getroffen heeft, gemeente, dat we zondaren zijn. Het is niet toevallig. Het is maar niet een trieste situatie waar we verder ook niks aan kunnen doen. Wij zijn ook moed en vrijwillig bij God vandaan gegaan. We wilden niet anders, omdat de boosheid en de vijandschap tegen God in ons hart ligt. En dat maakt het allemaal des te erger. als we er nou eens echt niks aan konden doen. Als het nou eens een lot was. Maar zo is het niet. Ongerechtigheid. Boos opzet. Hebben we het niet gezegd? Zij het dan niet met woorden misschien, maar dan toch met onze daden, met onze handelen, met onze wandelen, met onze levensgangen, met ons gedrag. Wijk van mij, want de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Al die keren dat we God buiten ons leven plaatsten, al die keren dat we het zonder de Heere deden, al die keren dat we God konden vergeten, al die keren dat de Heere geen recht had in ons leven om aan het woord te komen, en dat we vol zaten met van alles en nog wat, en dat we de Heere terzijde gezet hebben. Dus, zoals Jozua, zijn ook wij volkomen ongeschikt voor de Heere en voor zijn dienst. Heeft u dat wel eens aangegrepen? Heeft u dat wel eens van binnen pijn gedaan? Dat we er smart en leed over droegen en dat ons in de verbrokenheid van ons hart voor het aangezicht van de Heere deed buigen? En dat is maar niet één keer zo. Ik wees u erop, dit waren de hoge priesterlijke kleren, dit was niet zijn eigen pak. Maar dit waren de kleren die hij van God gekregen had. En daarom is deze Jozua het beeld van een mens die al eens het een en ander van de Heere in zijn leven gekregen heeft. Wat laat ons dat zien? Dat een mens niet zo gauw bekeerd is. Dat een mens niet zo gauw echt bekeerd is. Een mens kan zelfs genadegaven van de Heere ontvangen. Een mens kan zelfs door de Heere in dienst genomen zijn. Maar die genadegaven die hij gekregen heeft hij niet gekregen om ermee te pronken. Want hij heeft het niet zuiver bewaard. Oh ja, als een mens tot bekering gekomen is, dan wil hij wel eens als een bekeerd mens ook door het leven gaan. En dan wil hij al wel eens als een bekeerd mens bekend staan ook. En dan wil hij vroom leven. En dan moeten de mensen hem ook als een vroom mens bekijken. En dan moeten ze zo over hem praten. En dan wil hij zo als een vroom bekeerd mens ook geacht worden. Want we willen meetellen, ook onder het volk van de Heere. Maar we moeten er nog aan ontdekt worden dat die kleren die God ons toen gaf, door ons iedere keer weer bezoedeld worden. En dat wij ze weer vuil maken. En dat betekent dat wij er nooit komen. In het allereerste begin moet een mens die klederen krijgen, die schone kleren. Maar daarna moet de Heere iedere keer weer datzelfde werk doen. Datgene wat wij bezoedeld en bevuild en verontreinigd hebben, weer rein maken, weer schoon maken. Omdat wij altijd weer geneigd zijn, het goede dat God ook in het werk van zijn geest en in het werk van zijn genade gegeven heeft, te vermorsen en te bezoedelen. Komt er dan ooit wel wat van een mens terecht, zo kun je wel vragen. Zul je dan ooit wel echt behouden worden, zo kun je de vraag stellen. En als je naar Jozua, de hoge priester, kijkt met zijn vuile kleren, dan zou je zeggen, er komt toch nooit wat van terecht. Begrijpt u dat dit visioen, wat de geestelijke strekking betreft, niet alleen maar te maken heeft met de vergeving van zonde, de rechtvaardiging, maar ook met de afwassing der zonde, de heiliging. En dat we erbij bepaald worden, ook in dit schriftgedeelte weer, dat het of het nou het een of het ander is, we tot de ontdekking moeten komen dat we niet deugen en dat we nooit deugen. En dat we altijd tot onze laatste snik toe het werk van de engel des Heren zo nodig hebben. En dat we nooit los van hem kunnen verder gaan, maar dat we altijd weer door hem bediend, door hem geholpen, door hem gered en door zijn geest bearbeid moeten worden. We hebben niet alleen maar nodig dat hij zo bij tijden de Satan is weggejaagd, maar dat hij ook de wet tot zwijgen brengt. En dat hij dat werk van de heiliging en van de vernieuwing en van dat aandoen van de nieuwe mens en het uitdoen van die oude mens, dat hij dat werk voortzet en tot voltooiing brengt. Want zolang we die vuile kleren hebben, Of het nou in onze natuur staat is, of dat het nu na ontvangen genade is, zolang wij vuile kleren dragen, zolang we onbekeerd zijn, of als we God hebben leren kennen, dat kan dus ook. Zolang we vuile kleren dragen, zegt de wet tegen ons, niet anders dan vervloekt. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En daarom moeten we die vuile kleren kwijt. Helemaal kwijt. En daarom moet die oude mens uitgedaan worden met zijn begeerlijkheden. En moeten we die nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is. Maar zal dat nou gebeuren? Zal dat nou hier met Jozua echt gebeuren? Wat verwacht Jozua? Wat kan hij verwachten? Satan is nu tot zwijgen gebracht, die is afgedeinsd. Dat heeft de engel des Heren bereikt. Maar nou Jozua, wat kan hij verwachten? Dat de Heren met hem gaat afrekenen. Dat de Heren die nog een rekening met hem te vereffenen heeft, dat nu inderdaad ook zal gaan doen. Want er zit nog zoveel. En zonde maken scheiding tussen God en de ziel. Er zit nog zoveel. En de wet klaagt nog altijd aan. En als Jozua daarna luistert, dan krimpt zijn hart ineen van zorg en vrees. Nu zal het zijn beurt worden. En wat zal de Heere dan tegen hem zeggen? Maar dan gebeurt het wonder. Dan wordt Jozua meegenomen naar Gods kleedkamer. Dan kan Jozua niks zeggen. Hij heeft tot nog toe niks gezegd en hij zal ook niets zeggen. Geen woord kan hij spreken om zichzelf te verdedigen of wat dan ook. Hij moet alleen maar het hoofd buigen en in zijn ziel leeft het. Zie mij, Heer, die elk moet duchten tot u vluchten. Een ellendige zondaar is hij. Gans onwaardig. En gans hulpeloos. Maar voor zo een. Voor zo een die niet weet wat hij zeggen moet, voor zo een die veroordeeld is ook in zijn geweten, voor zo een die tegen al Gods geboden gezondigd heeft en die geen daarvan gehouden heeft en nog altijd tot alle boosheid geneigd is en na ontvangen genade ook zijn priesterkleed nog weer zoedeld heeft. En dat maar niet per ongeluk, maar doordat hij van de Heere afgeweken is en doordat hij het opnieuw gezegd heeft. En dat is nou nog veel erger dan toen, voordat hij bekeerd was. Dat hij geen lust had in de wegen van de Heere. Dat hij een goeddoend en een liefderijk ontfermer toch weer buiten zijn leven geplaatst heeft. En dat hij het zonder God gedaan heeft. Voor zo een is er dat wonder dat de Heere, dat de engel des Heeren zegt, doet deze vuile klederen van hem weg. Ik weet niet helemaal zeker tegen wie de engel des Heren dat hier gezegd heeft. Tot degene die voor zijn aangezicht stonden staat hier. Dat kunnen de engelen zijn geweest. Staat u mij toe dat ik in de verklaring van dit schriftgedeelte dit dan maar onverklaard laat. In ieder geval wat wel duidelijk is, dat de vuile kleren uitgaan. En dat de ongerechtigheid wordt weggedaan, weggenomen, zegt de engel. De engel maakt hier kennelijk van zijn goddelijk recht gebruik om de zonden te vergeven. En het schuldverslagen hart van Jozua mag van die engel horen dat er bij God vergeving is. En dat de Heere er ook lust in heeft om die genade, die schuldvergevende genade te verheerlijken. Hoe die engel dat doen kan, waar de engel dat recht vandaan heeft. Hoe de engel dat zeggen kan, uw ongerechtigheid is van u weggenomen. Wel, deze engel, hij is hier nog in zijn oudtestamentische verschijning, hier in dit visioen van Zacharia, maar lezen we verder en komen we bij het Nieuwe Testament. Dan wordt ons geopenbaard dat deze engel des Heren vlees geworden is. En dat hij in de dagen van zijn vlees met sterke roeping en tranen tot God gebeden heeft. En dat deze engel des Heren, dit vlees geworden woord, straks ook in het gericht Gods heeft gestaan. En dan beladen met al de ongerechtigheden van Jozua en van al degenen die een even dierbaar geloof ontvingen. Hij is de schulddragende borg. Hij is de plaatsvervanger van zijn schuldig volk. En als hij voor hen in het gericht gaat, dan draagt hij hun zonden. En dan draagt hij in hun plaats ook de toorn Gods tegen die zonden. En dan gaat hij aan al de eisen van het goddelijke recht en van de goddelijke wet voldoen. En dan gaat hij betalen wat zij God schuldig zijn. En hij betaalt tot de laatste penning toe. Oh nee, zijn kleren, als ik het zo mag zeggen. Zijn priesterlijk gewaad is nooit bezoedeld en bevlekt geweest. Hij heeft zijn klederen altijd rein bewaard. Hij heeft nooit toegegeven aan één lust tot zondige. Er is niet eens een lust tot zondige in zijn ziel geweest. Hij heeft nooit toegegeven aan welke verleiding ook, aan van welke kant de verzoekingen en de verleidingen ook kwamen. Het evangelie laat het ons weten dat de Heer Jezus altijd waakzaam geweest is. En dat hij de verzoeker altijd teruggewezen heeft. En dat hij altijd gestaan heeft achter het schild van het woord. En dat hij altijd geleefd heeft in zijn hartelijke liefde tot God zijn Vader. En zijn hartelijke liefde ook tot het heilig recht van zijn Vader. En dat hij met zijn dadelijke gehoorzaamheid al de geboden Gods gehouden. Heeft en nooit één gebod heeft overtreden, niet met daden, niet met woorden en ook niet met gedachten. Hij heeft een volkomen heiligheid en een volkomen onschuld bewaard al de jaren van zijn leven hier in de dagen van zijn vlees. En toch heeft God hem aanschouwd. En toch heeft God zijn rechter hem behandeld als was hij tot zonde gemaakt. Omdat al de ongerechtigheden van de zijnen op hem zijn aangelopen. En vanwege die last die hij gedragen heeft. En vanwege de ongerechtigheden die hem zijn toegerekend. En die hij zelf in zijn lichaam gedragen heeft. Tot op het hout van Golgotha's kruis toe gedragen heeft. In het licht van dat volkomen borgwerk mag hij nu al zeggen. Ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen. En op diezelfde grond mag hij het tot elke ellendige zondaar zeggen die bij hem een schuilplaats zoekt. Mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. Omdat hij het verworven heeft. Omdat hij deze goddelijke weldaad met de prijs van zijn leven gekocht heeft. Door zelf een vloek te worden. Mag hij het zeggen tot ieder die tot hem vlucht. Als een boetvaardige en als een schuldige in zichzelf. Die in het licht van de wet van God niet bestaan kan. En die bezwijken moet als hij denkt aan de toorn. De rechtmatig verdiende toorn van God. Mag hij het tot zo'n zondaar zeggen. Uw misdaden zijn weggedaan. Wat een wonder is dat voor Jozua geweest. Het was al een wonder toen hij mocht horen dat de engel des Heren tot Satan zei. De Heren schelde u. Want als Satan komt met zijn influisteringen en met zijn beschuldigingen, dan krimpt de ziel ook ineen. Zeker als je hem gelijk moet geven. Zeker als je toe moet stemmen. Hij heeft gelijk. Je kunt tegen hem niet op. Wat een wonder was dat voor Jozua toen hij hoorde dat de engel des Heren dat zei en toen Satan moest afdeinzen. Maar toen heeft hij ook geweten, daar sta ik nou toch nog met mijn vuile kleren. En toen dat andere, dat nog grotere wonder, dat de Heren niet op hem begon te toornen. En dat de Heren niet op hem begon te schelden. En dat de Heren hem geen verwijten ging maken. Maar dat de Heere opdracht gaf dat Jozua naar de kleedkamer mocht gaan en dat ze zijn vuile kleren mochten uittrekken. En dat toen gezegd werd, uw ongerechtigheden heb ik weggenomen. Die ongerechtigheden waar hij zich zo over had geschaamd. Die ongerechtigheden die hem zoveel pijn veroorzaakten. Die ongerechtigheden waarmee hij God gekrenkt had. waarmee hij zichzelf van de gunst en de gemeenschap met God beroofd had. Die ongerechtigheden waarmee hij zich het oordeel Gods had waardig gemaakt. Die ongerechtigheden die zo zwaar waren dat ze hem in het verderf zouden hebben neergetrokken. En nu zegt die engel des Heren, zonder enige verdiensten van Jozua's kant. Zonder enig goeddoen van Jozua's kant. Ik heb ze weggenomen. Dat is een onbegrijpelijk, een ondoorgrondelijk genadewonder. Voor Jozua en voor een ieder die het mag gebeuren dat God naar recht, hem toch niet wil schuldig keuren. Maar is het dan genoeg? Is het dan genoeg? Nou, Satan weg en die vuile kleren zijn weg. En de ongerechtigheid is weggenomen. Is het dan genoeg? Dan is het nog niet genoeg, gemeente. Want nou staat Jozua daar nog in zijn naaktheid. Zijn vuile kleren zijn wel weg. De wet heeft niks meer te zeggen. Maar is die nou geschikt om God te dienen? Nee, nog niet. Nu moet er nog meer gebeuren. En dat meerdere doet de engel des Heren ook. Want hij geeft niet alleen bevel dat die vuile kleren worden weggenomen. Maar Jozua krijgt ook andere kleren. En ze worden met name genoemd. Ik zal u wisselklederen aandoen. Wat zijn dan wisselklederen? U moet dat woord niet verstaan in de zin van, nou heeft de engel des Heren die vuile kleren verwisseld voor schone kleren. En nee, het woord wisselkleren heeft een veel bredere betekenis. Tuurlijk heeft hij andere kleren aangekregen. Nu, zijn kleren zijn verwisseld. Maar het woord wisselkleed, dat duidt een kleed aan dat bij een vorst past. Dat is een pronkgewaad. Het slaat hier niet in de eerste plaats op priesterkleren, maar op koninklijke kleren. De afgekeurde priester wordt bekleed met een koninklijke waardigheid. En de mensen die Jozua gezien hebben in zijn vuile priesterkleding, kunnen nu tot verwondering, tot hun verwondering weer respect voor hem hebben. Want hij wordt door God bekleed als een vorst. En tegelijkertijd wordt hij door de Heere ook in het priesterambt weer hersteld. Die, zeg ik, zo lezen we in vers 5, laat ze een reine hoed op zijn hoofd zetten. En ze zetten een reine hoed op zijn hoofd. En daarmee is de hoge priesterlijke muts, of hoe u hem verder aan wil duiden, bedoeld. U weet wel dat hoofddeksel dat de hoge priester naar wettelijk voorschrift droeg, waar die gouden plaat op stond. En in die gouden plaat gegraveerd te worden, de heiligheid des Heren. Het teken, het bijzonder duidelijke specifieke teken dat deze man door de Heren tot die functie geroepen was. Die hoge priesterlijke muts. Met andere woorden, Jozua krijgt wisselklederen aan. Jozua krijgt de reine hoed op zijn hoofd. Jozua wordt als een vorst bekleed en Jozua wordt als de hoge priester weer bekleed. Hij krijgt nu beide. Genade en eer geeft de Heer. De Heer geeft zelfs nog meer dan deze Jozua nodig had. Wat hij nodig had om toch weer als priester te functioneren, dat was die reine hoed. En dat was een priestergewaad, maar God geeft hem ook nog koninklijke waardigheid. De Heere maakt hem tot priester en tot koning. En zo is zijn misdaad van hem weggenomen. En zo is hij bekleed met de klederen des heils. Zo doet God hem, om het met de woorden van Jesaja te zeggen, de mantel der gerechtigheid om. Ziet u dat het hier net gaat als in de gelijkenis van de verloren zoon? Daarom las ik u dat gedeelte uit het Lucas-evangelie ook, die bekende woorden van de Heer Jezus in de bekende gelijkenis van de jongen die weggegaan was, maar die met bekering terugkwam, die zichzelf afschreef. die zichzelf niet waardig achten een plaatsje onder het dak van zijn vader nog te mogen ontvangen. De jongen die tot zijn vader terugging en die zou gaan zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ik ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En hij nam het zich niet alleen maar voor, maar hij ging het ook uitvoeren. En hij is die hele weg gegaan. Een moeilijke weg. De weg van de schuldbelijdenis is niet gemakkelijk. De weg van de verootmoediging. De weg van het zondaar worden. De weg om het zo te zeggen, met de koorden van de veroordeling om je hals naar je rechter te gaan en je rechter om genade te bidden, is geen gemakkelijke weg. De weg van zelfveroordeling. De weg van schuldenaar worden voor God. Maar hij ging. En hij ging niet halverwege terug. Om op zijn besluit teruggekomen. Toch maar weer buiten zijn vader om te blijven voortleven. Nee, hij ging helemaal. Totdat hij bij hem was. Hoe zou dat aflopen? Wist hij dat? Wist hij hoe zijn vader zou reageren? Ach, hij wist, hij had goede gedachten van zijn vader gekregen. Toen hij overwoog dat de huurlingen van zijn vader zelfs overvloed van brood hadden. Toen is hij goed van zijn vader gaan denken voor het eerst in zijn leven. En zo gaat een mens ook goede gedachten van God krijgen. Maar dat is niet het enige wat een mens denkt als hij tot God gaat als een schuldverloren zondaar. Het is niet het enige dat hij dan toch nog, omdat God goed is, omdat hij dat wel eens gehoord heeft, dat de koningen Israëls goede tierenkoningen zijn. Dat is niet het enige wat hij dan heeft, nog hoop en verwachting. Want die hoop wordt zo bestreden en die verwachting die dreigt vernietigd te worden. Want intussen is daar zijn geweten en intussen is daar de wet en intussen zijn daar de aanklachten. En intussen weet hij zich schuldig en heeft hij het toch zich voorgenomen om te zeggen, ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. En toen viel het zo onbeschrijfelijk mee. Toen hij bij zijn vader kwam. Hij kon het niet eens allemaal zeggen wat hij zich voorgenomen had te zeggen. Die laatste woorden die hij had willen zeggen, die worden door de kussen van zijn vader onmogelijk gemaakt. Hij zegt nog wel, ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar hij had zich voorgenomen om daarna ook nog te zeggen, maak mij als een van uw huurlingen. Maar dat komt hem toch niet meer over de lippen, want de vader voorkomt dat. Intussen is de jongen al omhelst en zijn de kussen van zijn vader zijn deel al geworden. En heeft die vader het al gezegd tegen zijn knechten, brengt het beste kleed. Niet zomaar een jas die de jongen vroeger had, of kleren die hij vroeger wel eens gedragen had. Nee, brengt het beste kleed. Het beste wat je vinden kan. Een pronkgewaad zou je zeggen. Die wisselklederen van Jozua. Hij doet een ring aan zijn vinger. En schoenen aan zijn voeten. En intussen werd die versleten, vuile, bedorven, stinkende plunje die hij gedragen had van hem afgenomen. En kreeg hij nieuwe kleren aan. Kleren die nu pasten. En dat is het. Die pasten bij zijn positie. En zijn positie werd kind aan huis bij die vader. Deze mijn zoon. Hij is weer aangenomen. En dan hoort daarbij dat hij het beste kleed mag dragen. Als het dan toch weer goed is. Als het weer goed is met zijn vader die met ontferming over hem bewogen was. Dan moet dat ook zichtbaar worden in de manier waarop hij zich nu mag kleden, of beter gezegd, in de manier waarop hij gekleed wordt. En zo gaat het dan met Jozua ook. Hier is ook zo'n verloren zoon en hij mocht ook weer terugkomen. En zoals de verloren zoon in de gelijkenis alles dankte, dat beste kleed en die ring en die schoenen en die maaltijd straks en die vreugde en die blijdschap en de verwondering in zijn ziel als hij naar zijn vader opkeek. Zoals die jongen dat alleen maar te danken had aan de ontferming van zijn vader. Zo heeft Jozua het ook alleen maar te danken aan de ontferming van God. En in die ontferming maakt de Heere onderscheid waar geen onderscheid is. En in die ontferming raapt de Heere ellendigen op. En in die ontferming rukt de Heer, en hier maakt hij het waar wat de engel des Heeren gezegd heeft. Hier maakt hij het opnieuw waar. In zijn ontferming rukt hij zo'n vuurbrand uit het vuur. En hij gaat het nog maken tot iets waarin hij verheerlijkt wordt. En ieder die zich met zijn zonden en ellenden tot de Heere ter genezing wendt, mag hopen, mag verwachten, mag op grond van Gods eigen verklaring de Heere ook vragen en smeken: Heere, scheld ook mijn misdaden kwijt. O Heere, die vol ontferming zijn. Want door goedheid aangedreven is God echt mild in het schuld vergeven. En wie hem, al wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. En de Heere heeft de wisselklederen al klaar liggen. En de Heere heeft de reine hoed al klaar liggen. Daar was al op gerekend ook. Want diegenen die die opdracht krijgen, die weten precies wat ze doen moeten en waar ze zijn moeten. En Jozua heeft... hoeft niet lang te wachten. En dat hoeft allemaal nog niet eerst gemaakt te worden. Nee, het is allemaal al verworven aan het kruis van Golgotha. Het wisselkleed en al datgene wat zo'n verloren zondaar nodig heeft als hij als kind weer aangenomen wordt. Het is in de kleedkamer van Gods heil allemaal beschikbaar. Uit de kruisverdiensten van de borg van Golgotha. Mogen gans ontledigde zondaren bekleed worden met de klederen des heils. En ze danken het aan hem die voor hen in het gericht was. Als de volmaakte zoon van God. En toch de ontledigde, de ontluisterde, de zichzelf vernietigende zoon van God. En hoe krijgt de mens daar nou deel aan, zegt u? Ja, dat is in Zacharia 3 niet geopenbaard. Wat Jozua gedaan heeft, niks. Hij heeft geen woord gezegd, maar we weten van zijn werkzaamheden, we weten van al die dingen die in hem omgegaan zijn, ook met zekerheid niets te zeggen op grond van wat hier staat. Maar zoals u weet, wij moeten voor de verklaring van het woord van God toch altijd schrift met schrift vergelijken. En wat de Heer op de ene plaats niet zegt, dat zegt de Heer mogelijk op een andere plaats wel. En zo kunnen we er toch een beeld van krijgen hoe dat gegaan is. Hoe ging dat bij die verloren zoon dan? Hoe kreeg hij daar nou deel aan? Hij kreeg er geen deel aan zolang hij nog in dat verre vreemde land zat. Hij kreeg er geen deel aan toen hij, al was hij dan in grote armoede en ellende geraakt, en al had hij het moeilijk en al had hij het zwaar, bij de varkens zat en bij de varkensstaar bleef zitten. Hij kreeg er geen deel aan, zelfs niet toen zijn maag om voedsel vroeg en toen hij over zijn vader ging denken en over de huurlingen van zijn vader en toen hij goede en gunstige gedachten van zijn vader ging krijgen en toen hij iets van liefde tot zijn vader ging gevoelen en toen hij schuldbewust ging zeggen tegen zichzelf in zelfinkeer: ik moet teruggaan en ik moet dit en dat zeggen. Dat mag er dan allemaal bij gehoord hebben. Dat mag dan allemaal, zegt u, dat dan zomaar het werk zijn geweest wat er toe aangeleid, aanleiding gegeven heeft, werk dat voorbereidend was. Maar dat beste kleed kreeg hij toen hij naar zijn vader gegaan was. En toen hij het voor zijn vader gezegd had. En toen hij het zijn vader had beleden. En toen hij zijn onwaardigheid had herkend. De weg van bekering. De weg van schuldbelijdenis. De weg van het breken met de zonde. De weg van het als een arm en ellendig mens tot de Heere vluchten. Brandhout kan niet in het vuur blijven liggen. En die verloren zoon kon de vergeving van zijn vader en de ontferming van zijn vader niet ondervinden toen hij in het bordeel zat. En toen hij zijn goed, het goed van zijn vader, in de dienst van de zonde doorbracht. er moet ook een breken met de zonde komen. Alleenlijk ken uw ongerechtigheden, dat ge tegen de Heere uw God gezondigd hebt, bij aanvang en bij voortgang. In die weg, ja, maar dan ook in die weg inderdaad, maakt de Heere het bekend en gaat de Heere het wegschenken en wil de Heere het verheerlijken, deze genade, die met hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Bied u dan maar aan die hemelse medicijnmeester aan, met al de ellende, met al de verlorenheid, met al de schulden, met al de aanklachten van de wetten van uw eigen geweten. Bied u dan maar aan hem aan, als zo'n gans ellendige, als zo'n hulpeloze, om door hem gered te worden. U zegt maar, die weldaad is toch eigenlijk te groot om te geloven? Dat kan toch eigenlijk niet waar zijn? Dat de Heere dat doet, zijn ongerechtigheid wegnemen, zijn schuld verzoenen, een waardigheid geven, wisselklederen, een reine hoed. Dat kan toch eigenlijk niet waar zijn, zo'n groot wonder. Dan heb je het zo verdorven, dan heb je het er zo bij laten zitten en dan heb je het er zo laag afgebracht. En dat God dan zo'n genade gaat geven, dat kon toch eigenlijk niet waar wezen dat die verloren zoon weer welkom was en dat hij thuis mocht zijn en dat zijn vader zich over zijn terugkomst verheugde en dat hij dat beste kleed kreeg. Dat kon toch eigenlijk niet waar, dat is toch eigenlijk te groot om te geloven. Er staat in het slot van onze tekst, en de engel des Heren stond daarbij. U moet de nadruk niet leggen op dat cursief gedrukte woordje daarbij, want dat staat in het Hebreeuws er eigenlijk niet eens. Zou kunnen lezen, en misschien is het nog wel het beste om te lezen. De engel des Heren stond. Wat betekent dat? Dat hij toezicht hield. Dat hij toezicht hield om te zien of alles naar het eis, de eis van het recht ging. Dat hij toezicht hield om te zien of alles ging zoals hij wilde dat het zou gaan. En dan gaat het ook allemaal zoals hij wil dat het zal gaan. En dan ontbreekt er niets aan. En als we met de vraag zitten, kan dat eigenlijk wel? Dan geeft dat laatste stukje van vers 5 daar antwoord op. Kan dat eigenlijk wel? Ja, let nog eens op die engel des Heren. Die staat daar. En die ziet toe. En als hij staat en toeziet, dan gaat het zoals het gaan moet. En dan is het waar, waarachtig waar. Zo goed als hij de engel des Heren is. En zo goed als Christus een volkomen zaligmaker is. En zo goed als God om de verdiensten van die zaligmaker Jezus Christus het gezegd heeft. Ik zal niet meer op u toornen. Nog op uw schelden, want ik heb uw zonden weggedaan in een zee van eeuwige vergetelheid. Let nog maar even als u met die vraag zit, kan dat eigenlijk wel op die engel des Heren die staat en die eens een staande garantie geeft dat het echt waar is. En als je er dan nog moeite mee hebt om het te geloven, heel begrijpelijk. En dat vanwege de grootheid van het wonder en van de weldaad de mens voor zichzelf er niet toe durft en kan komen op te geloven. Ja, maar als de Heere het nou eens zelf zegt. Zoals de Heere het hier tegen Jozua zei. Ik heb uw ongerechtigheden weggenomen. En zoals de Heere het in het Nieuwe Testament ook wel eens gezegd heeft. Uw zonden zijn u vergeven. Als hij het nou eens zelf zegt. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dan kun je niet meer ongelovig zijn. Dan is het zo waar. Omdat hij de mond der waarheid is. En dat is nou maar wel dat hij de Heere schenkt om niet. Zit u erom verlegen? Bent u er voor uzelf ook begeerig naar? Wat moet je nou eigenlijk meer wensen dan dit? Wat is er nou groter vreugde in het leven van die verloren zoon geweest dan dat hij weer aangenomen werd? Verlost van zijn verdorvenheid, verlost van zijn ellende die zijn eigen schuld was, verlost van al die dingen. En nou weer kind bij zijn vader. Wat is er nou meer nodig voor een mensenkind, voor een verloren mensenkind? Ziet u hier naar uit? Of moet u zeggen, ja, het zal allemaal wel zo zijn en ik geloof wel dat het allemaal waar is, maar als ik heel eerlijk ben, het raakt mij niet. En ik kan echt niet zeggen dat ik daar nou naar uitkijk. En dat dat nou mijn streven en mijn begeren en mijn bidden is. Dus u wil maar zeggen, u hebt nog maar bar weinig last of helemaal geen last van het feit dat u zondaar bent. En u kunt het er nog goed in uithouden, want die conclusie trek ik dan als iemand zo reageert. Dan kun je toch zonder de Heere. Dan voel je nog niets van die lasten, van die pijn en van dat verdriet om tegen God gezondigd te hebben. Dan heb je er ook nog geen erg in, zoals die verloren zoon daar in dat vreemde land toen alles nog goed ging. En toen hij nog maar een paar gulden in zijn portemonnee had, het nog best redden kon. Hij keek wel naar die bodem van die portemonnee en hij zegt, ja, het gaat wel hard achteruit en het raakt wel op. Maar ik kon nog vooruit. Pas toen hij aan de grond zat, maar u zit nog niet aan de grond, nietwaar? Dat merk je dan uit zo'n opmerking. Dat merk je dan uit zo'n leven, als iemand het toch aardig nog vinden kan in de wereld en in zijn eigen leven en met zijn eigen gedrag en met zijn eigen genoegens en geneugten. Dan zit je nog niet aan de grond. Dan is dat nog geen nood, nietwaar? En als het nog geen nood is, dan heb je nog geen erg in je nood en je verlorenheid. En dan moet het nog... U ligt wel in het vuur, hoor. Ik denk nog even aan... Die uitdrukking die engel des Heren gebruikte die we vorige week zagen. U hebt er geen erg in. Maar die de zoon ongehoorzaam is. De toorn Gods blijft op hem. U ligt wel in het vuur. Die vlammen die hebben u al wel aangepakt. En nog even en dan is dat vuur voortgegaan en dan is er van dat brandhout niks meer over. We moeten dan toch, zal het inderdaad nog goed komen, uit dat vuur verlost worden en onder die toorn van God bevrijd worden en tot het nieuwe leven aangenomen worden. En dat kan geen uitstel leiden. U ziet het niet. Ja, dat komt niet omdat het zo niet is. Als we de werkelijkheid van ons leven niet zien, van wat het betekent om zonder God te leven en straks zonder God te moeten sterven en voor de rechterstoel te moeten verschijnen. Als we die werkelijkheid niet zien, dan is dat omdat we er blind voor zijn. Dan is dat niet omdat het zo niet is met ons. We zijn er blind voor. Laat het dan uw gebed zijn. En ik spoor u ertoe aan dat het uw gebed zal zijn. Dat God uw ogen er is voor openen wil. En dat u eens de dingen op de juiste wijze zult gaan zien. En dat u eens zult gaan ontdekken wat nou echt en wat nou helemaal niet belangrijk is in het leven. Dit, wat Jozua ontving, wat die verloren zoon ontving, dat is de zaak waar het om gaat. Dat je aangenomen wordt door God. Hoe onwaardig je ook bent, toch als kind. En dat je door God verlost wordt. En dat je om Christus wil gerechtvaardigd wordt. En dat je om de verdiensten van het kruis van Golgotha van God mag horen. Uw ongerechtigheid is weggenomen. Geloof het nu eens. Dat dat de zaken zijn waar het op aankomt. En wie dat mist, die mist alles. En wie dat heeft, die heeft alles voor tijd en eeuwigheid in leven en sterven. En die mag weten, die mag het hier op aarde al in beginsel weten. En die mag het straks in volmaaktheid meemaken en beleven. En de eeuwigheid zal er niet te lang voor duren om daar God voor te danken en te loven. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht. Gegroet. Amen. Psalm 85, het vierde vers. Laten wij de Heere danken. Heere, we willen u danken. Want u geeft ons het evangelie. Er stond een schuldig mens voor uw heilig aangezicht. En toen hij van voor uw aangezicht mocht uitgaan, toen was hij aangenomen. Toen was hij bekleed met klederen des heils. Toen had u hem de mantel der gerechtigheid aangedaan. Heere, dat is uw werk. Wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid van uw volk vergeeft en de overtredingen van uw overblijfsel voorbijgaat? U doet dat. En u alleen. En de engel des Heeren, de zoon des mensen, de zoon Gods, heeft het verworven. Heere, we danken u ervoor dat u ons deze dingen geeft, te horen geeft. En dat u ze ook in de beleving geven wilt. En daar wacht het nu op, Heere. Dat is werk van uw geest. Laat een schuldverslagen harten aan uw voeten mogen komen. Laat een mensen die door u verbroken zijn bij uw schuilplaats mogen vinden. Laat dat werk van de overtuigingen van de ontdekking maar doorgaan, Heere, opdat wij in de weg van de bekering bij u mogen aankloppen. En mogen uitspreken, ik heb gezondigd tegen u. Ik ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden. Heere, laat het dan inderdaad maar gaan zoals het gaan moet. Zoals u wilt dat het gaat, zoals u het werkt. En geef door uw heilige geest die kennis, die geestelijke kennis, die beleving, die beoefening van dat woord. Ik heb uw ongerechtigheden van u weggenomen. Heere, we vragen van u dat gij geven wilt dat deze dingen ook beleefd mogen worden in het midden der gemeente. Bij aanvang en bij voortgang. Dat in de weg van de rechtvaardiging, zo als ook in de weg van de heiliging, dat ontfermen van u mag worden gekend en de verwondering daarover mag worden beleefd. Denk ook aan hen die van deze dingen geen verstand hebben en die de waarde, het belang er misschien ook nog niet eens van inzien. Een mens is zo blind van nature dat hij niet eens weet dat hij door de toorn Gods bedreigd wordt en dat zijn zonden hem naar het verderf brengen. Een mens is zo blind, Heere, dat hij iedereen de schuld geeft, maar zichzelf altijd vrij zoekt te pleiten en altijd maar wijs maakt dat het tenslotte toch wel mee zal vallen. Een mens is zo blind en zo verdwaasd dat hij het woord van u niet eens gelooft. Heere, wilt gij blinde ogen openen en wilt gij harde harten verbreken en wilt gij aan uw voeten brengen en wilt gij uw genade verheerlijken. En wilt gij zo bewijzen, ook in ons midden, dat u nog voortgaat met het toebrengen van zondaren. En dat er nog in Sion geboren worden. En dat er nog wonderen van genade geschieden. Zegen dan uw woord en verheerlijk uzelf om Jezus wil. Amen. Psalm 45, het zevende vers. Thank you. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.